De stof voor onze overdenking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte uit de Handelingen der Apostelen, het 21ste hoofdstuk. Daarvan lees ik u voor het 23ste en 24ste vers en het 35ste en 36ste vers. Handelingen 21, vers 23 en 24, daar spreekt het woord des Heren aldus. Doe dan hetgeen wij u zeggen. Wij hebben vier mannen die een gelofte gedaan hebben. Neem deze tot u en heilig u met hen en doe de onkosten nevens hen, opdat ze het hoofd bescheren mogen en alle mogen weten dat er niets is aan hetgeen waarvan zij aangaande u bericht zijn, maar dat gij al zo wandelt dat gij ook zelf de wet onderhoudt. De versen 35 en 36. En als hij aan de trappen gekomen was, gebeurde het dat hij van de krijgsknechten gedragen werd vanwege het geweld der scharen. Want de menigte des volks volgde al roepende: weg met hem. Tot zover. Zijn wij hierboven spanningen in Jeruzalem. En overdenk in de eerste plaats met Paulus verlegen. In de tweede plaats op gevaarlijke wegen. En in de derde plaats de afloop valt tegen. Spanning in Jeruzalem. Met Paulus verlegen op gevaarlijke wegen. En de afloop valt tegen. Het is een diep ingrijpende gebeurtenis in de geschiedenis en het leven van de apostel Paulus die ons hier beschreven staat. Deze gebeurtenis heeft hem ook ten slotte in de gevangenis te Rome doen belanden. En hoewel verschillende dingen duister zijn, sommigen denken aan een eenmalige gevangenschap van de apostel Paulus in Rome, anderen aan een tweemalige gevangenschap te Rome. Ik neig persoonlijk tot de laatste gedachte, omdat de gegevens die ons bekend zijn uit de handelingen vanwege de eerste gevangenschap, die doen ons weten dat de apostel het vrij goed had in die eerste gevangenschap en dat hij een behoorlijke mate van vrijheid had, dat hij de broeders kon ontvangen en handelen met hen over het heilige evangelie. Terwijl uit de brieven blijkt dat die tweede gevangenschap met veel meer ellende, moeite en smart gepaard ging, waarin hem weinig of geen vrijheid gelaten werd en hij tenslotte volgens de ongewijde schrijver onder de boze keizer Nero onthoofd is geworden buiten Rome. Maar dan ligt er tussen die derde, tussen die eerste en die tweede gevangenschap, de vierde zendingsreis, waarvan wij niet of nauwelijks in het woord kunnen vinden. Goed, dit loopt dus uit op de eerste gevangenschap te Rome, waar de apostel Paulus enkele jaren heeft verkeerd en toen er geen beschuldigers kwamen opdagen uit Jeruzalem, Palestina, is hij weer in vrijheid gesteld. Maar dat neemt niet weg dat het toch ingrijpende dingen zijn. En dat de Heere dat alles heeft ten goede gekeerd, dat is boven alles waar. En Paulus was bereid om niet alleen gevangen te worden in Jeruzalem, maar ook om de naam en de zaak des Heeren te sterven. Paulus keert van zijn derde zendingsreis terug uit de heidenlanden naar Jeruzalem. Hij wil graag op het feest, het Pinksterfeest, bij de broeders te Jeruzalem verkeren. Ze zagen elkaar niet zoveel. Er lag alweer een hele tijd tussen. Paulus is nog wel op het apostelconvent geweest, dat in Handelingen 15 beschreven staat. Toen was er een grote beroering gekomen over hoe moet dat nu met die heidenen? Moeten zij besneden worden en in de ceremonie der wet wandelen? En er was een grote twisting gekomen onder de samenstromende gemeente. En tenslotte was in die twisting Petrus opgestaan en hij had zich onomwonden geschaard aan de zijde van de apostel Paulus. Dat de Heer door zijn bediening die heidenen gebracht had tot het geloof en dat zij niet meer belast mochten worden met een juk dat nog wij, nog onze vaderen hebben kunnen dragen. Jacobus, de rechtvaardige Jacobus, de broeder van de Heer Jezus, was er toen ook al bij. En die had nog een kleine tegemoetkoming gedaan, terecht. Hij had gezegd, hoort mij, laten wij die, we zien nu dat God die heidenen ook door het geloof rechtvaardigt op de prediking van de apostel Paulus, laten we ze nou dit opleggen, dat ze zich zullen onthouden van hetgeen door de afgoderij bezoedeld is, voornamelijk het offervlees dus, dat ze zich onthouden van de hoererij en dat ze zich onthouden van het verstikte en van bloed. En met algemeen stemmen was dat goed gevonden. Er waren zelfs deputaten gezonden naar de heidengemeente om de besluiten die genomen waren mee te delen. Nu gaat Paulus weer naar Jeruzalem. En al staat het ons niet alles beschreven, wij trachten het ons toch enigszins in te denken met welke gevoelens hij naar Jeruzalem weerkeert. Hoe zou het zijn? In de dagen van weleer weet hij zich nog wel te herinneren de twisting, dat er een sterk judaïstische ondertoon was in de gemeente te Jeruzalem. Dat wist hij. Hij had ook zelf veel verdriet gehad van de judaïsten die trachten de gemeenten te verwoesten. Denk aan de gemeente te Galatië. Die toch door een achterdeurtje weer binnen waren gekomen, zogenaamd ook christen, joden, en die met allerlei geboden van besnijdenis, van sabbat onderhouden en dergelijke, waren zij weer bezig de gemeente daarmee te belasten. Zij probeerden dan ook altijd de apostel Paulus een klein beetje naar de achtergrond te dringen. En ze zullen waarschijnlijk liever de oude Jacobus van Jeruzalem hebben geciteerd dan de apostel Paulus. Maar goed, dat er ook in die tijden, al waren de afstanden niet zo makkelijk overbrugbaar, een zeker contact, een correspondentie was op de wereld, dat is heel duidelijk. Dus er was een voortdurend contact per gerucht, per mondelingen, overlevering en boodschappen van die gemeenten in Klein-Azië waar de apostel Paulus predikte en wat er gebeurde en Jeruzalem. Ja, dan kun je soms zo in je leven dingen hebben dat je zegt, ja, hoe zal dat toch zijn? Hoe zal dat toch aflopen? Kan meevallen, kan tegenvallen. Paulus was niet zo'n man om expres bewust weerstanden op te roepen. Even daarvoor in de handelingen lees je dat hij te ken kreeg, dat hij daar zijn hoofd had laten bescheren, omdat hij een gelofte gedaan had. Hij heeft ook Timotheus besneden om de ergernis bij de Joden niet op te roepen. En zo zijn er meer dingen aan te wijzen waaruit blijkt dat Paulus de Joden een Jood, de Grieken een Griek wilde zijn om enigen te behouden. Maar altijd tot op zekere hoogte. Niet tot in het oneindige. Niet met de verloochening van die enige rechtigheid die alleen voor God geldt. Maar kun je begrijpen dat in dat zielenleven, ook van de apostel Paulus, dat dat heel pijnlijk geweest is. Dat je vaak een gevoel hebt alsof er toch een bepaalde dingen zijn waardoor je ergens niet zo open, zo hartelijk, zo broederlijk aan elkaar verbonden bent. En als je dan zo opgaat naar Jeruzalem, dat er dan ook wel gedachten zijn. Zou het zijn zoals het toen was, dat tenslotte die sterke groep in die gemeente te Jeruzalem, die ijverde voor de wet van Mozes, maar die tenslotte door Petrus en ook door Jacobus, maar in zonderheid Petrus, het zwijgen werd opgelegd. Zou die groep, die sterke onderstroom, zou die nog aanwezig zijn? Zou die sterker geworden zijn? Of zou er meer oog zijn gekomen, ook bij die mensen, voor de genade en de ontferming, voor de gerechtigheid die alleen voor God geldt in Christus Jezus, door het Allerheiligste geloof? Hoe zal het zijn? Ja, want daar ligt ook nog de ervaring met Petrus, die, hoewel hij zo goed gesproken heeft op die apostelvergadering te Jeruzalem, die later in Antiochië veinsde en zich van de heidenen afkeerde en met de Joden die binnenkwamen ging zitten spreken, en dat Paulus daar verdriet en toorn over gevoelde, indien gij die een Jood zijt. Hij had hem in het openbaar bestraft, want daardoor werd de leer van de zaligheid die door de apostel gebracht werd in een verdacht licht gesteld. Zo zijn er altijd van die dingen in het leven die dat ligt bij ons natuurlijk wel op een ander vlak. Toch dacht ik daar nog aan terug toen ik een poosje geleden, dan word je ergens gevraagd om te spreken. Ja, dat doe ik nou niet veel hoor. Ja, het beestje moet een naam hebben, maar wij willen dat nou voor de GBS, Gereformeerde Bijbelstichting. Nou goed, ja, vooruit dan maar. Als het dan gaat werkelijk om het woord, dat je kan breken, dat is goed. Waarom zou je het niet doen? De Heere kan gebruikt alles. Maar dan word je bijvoorbeeld een paar dagen daarna opgebeld. Ja, ik wou nog eens even, er was iemand daar en daar en daar vandaan en die zei, het zal wel een klespraatje wezen hoor, is dat die dominee Overduin uit Hilversum, is die wel lid van het GPS eigenlijk? En ja, hoe zit dat daar? Voel je? Maar ja, ik heb gezegd, zegt die man tegen me, ja, er wordt zoveel gepraat, dat zal die andere wel weten. Ah joh, zeg, ik deed maar met een smoesje af. Je moet je niet overal naar luisteren. Ik zei niet, wel, ik zei niet, nee. Nee. Als iemand meent ergens voor te moeten ijveren, dan moet hij zijn gang gaan. Maar ik hoef me door niemand een juk op te laten leggen, door waar dan ook lid van te zijn. Maar goed, wat voel je dan? Dan heb je ook van die gemengde gevoelens. Dan denk je, tjoemie, tjoemie, moet dat weer aflopen? Hè? Dat is dan in het klein natuurlijk, dat loopt niet over zulke geweldige dingen. Hè? Maar dat je voelt ergens, ja. Er wordt natuurlijk gepraat. De een zegt daar in Hilversum, nou, ik weet het niet, zoveel mensen aan het avondmaal, ook jonge mensen, ik weet niet, dat dat nou wel de waarheid is, een ander gaat nog een stapje verder, ja. Een familielid, dat was dan zo gezegd, die andere overdaan, die zei eens ergens, ja, och, ik hoop dat zijn ogen nog eens open gaan. Hij heeft hem nog nooit gehoord natuurlijk, maar om nog eens bekeerd te mogen worden, zoals God al zijn volk bekeert. Zijn zomaar van die kleinigheidjes. Niet te vergelijken met dit, maar ik probeer er een zeker iets mee bij u over te brengen. Dat je zegt, wat is dat nou, hè? Je kan het geen naam geven, want in theorie ben je het zo gezegd, we hadden het met elkaar eens. Dat er maar één weg en maar één naam is door welke wij moeten zalig worden. Maar in de praktijk zouden ze je overal weren. Overal verdacht maken. Overal buitensluiten. Praktijk. Daarom kun je indenken. aan die kleine voorbeeldjes dat voor Paulus, dat was de grote heidenapostel, door de Heere uitverkoren om dat evangelie te brengen. Hij was zelf krachtdadig door de Heere getrokken op de weg naar Damascus. Maar dat het een pijnlijke zaak is, want hij is eerst nog een tijd lang ergens in Arabië geweest, weet je wel, want in Jeruzalem moesten ze hem niet. Alleen toen de arbeid zo gezegend werd, ook in het buitenland, in Antiochië zo, toen is Barnabas op pad gegaan om Paulus te halen. En toen zijn ze afgezonden tot het werk. Maar dat wou allemaal zo niet. Er was toch, ja, een tegenstelling mag je niet zeggen. Maar ergens toch wel een zekere, ik weet het niet, ja. Nou ja, het was allemaal goed gekomen. En Paulus en Barnabas, die hebben verhaald op die apostelvergadering in Jeruzalem wat de Heere gedaan heeft. Het is allemaal verblijd geweest. De twisting is de kop ingedrukt. Het is geen scheuring geworden, gelukkig. En Petrus heeft de beslissende woorden gesproken. Nee, mensen, dat doen we niet. We geven jullie geen gelijk. Dat juk kunnen we niet meer opleggen. We houden een paar eenvoudige dingen voor die mensen aan, heeft Jacobus eraan toegevoegd. Van dat bloed en van dat verstikte en van hoererij enzovoorts. Nou gaat hij weer. Hij heeft wat bij hem. Hij heeft mensen bij hem. Soopwater en Trofimus en een paar mensen van Berea en van Thessalonica en van Caesarea. Je zou zeggen, een klein gezelschapje, de vrucht van de arbeid. De zichtbare vrucht. Mensen heiligen uit de heidenen. Die God door de prediking van de apostel Paulus door het geloof had toegebracht. Tot de gemeente die zalig wordt. Dan hadden ze ook nog een behoorlijke collecte bij zich. Dat hadden ze beloofd, dat ze de armen in Jeruzalem zouden gedenken. Dus Paulus heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om wat er ingezameld is onder de heidengemeente. Of de christengemeente onder de heidenen, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Om dat aan de broeders te Jeruzalem te overhandigen. Zo zijn ze dan op weg gegaan naar Jeruzalem. Er was veel tegenkanting. Agabus heeft geprofeteerd. De dochters van Filippus hebben geprofeteerd. En Paulus was zo ten einde raad dat hij zegt, hou nou maar op. Je maakt mijn hart week of je maakt mijn hart kapot. Stuk wil het eigenlijk zeggen. Hij wou zeggen, als jullie nog langer praten, dan zie ik het ook niet meer. Maar ik wil gaan. Maar ze hadden allemaal geprofeteerd dat een banden en verdrukking zouden wachten. Toch gegaan. Ze hebben een intrek genomen in Jeruzalem. Ze hebben aan laten kondigen, we komen. En de andere dag, dan vindt de eerste samenkomst plaats. Bij Jacobus. Petrus is er niet meer. En Johannes ook niet. Die leven nog wel. Maar die zijn al door het woeden van de Joden, van de vijanden, uit de stad vertrokken naar andere arbeidsvelden. Je kan merken dat Jacobus, de broeder des Heren, de leiding heeft. Het zijn misschien te veel gezegd. Maar het lijkt wel of dat de gemeente te Jeruzalem in haar nadagen gekomen is. Och ja, er zijn er nog vele, vele, duizenden. Maar toch, wat zal er van overblijven? Straks in het jaar 70, dan zal een kleine groep, na een jaar 14, vanaf dit moment gerekend, dan zal een kleine groep vluchten naar Pella, maar een groot gedeelte zal omkomen in de strijd. En de gemeenten onder de heidenen, daar is vrede, midden in de strijd. En daar doet de Heere nog grote wonderen en tekenen. Fijn, de apostel komt bij Jacobus. En die heeft de ouderlingen ook al uitgenodigd om aanwezig te zijn. Het is typisch, de gemeente is er niet bij. Dat was toen in Jeruzalem bij de apostelvergadering wel zo. Daar was de gemeente ook bij. De gemeenteleden. Maar dat zal wel geweest zijn om wijze redenen. Jacobus zal wel gedacht hebben, de ouderlingen, dat is voorlopig genoeg, want je moet de mensen niet gelijk overal bijhalen, Want zoveel hoofden, zoveel zinnen, wie weet wat je dan weer voor toestanden krijgt. Ze groeten elkaar hartelijk. En dan gaat Paulus verhalen van stuk tot stuk wat God onder de heidenen door zijn dienst gedaan had. Daar staat hij. Hij vertelt van Lydia, van de stokbewaarders. Hij vertelt van die grote wonder in Berea en Thessalonica. Hij vertelt hoe de Heere onder de mensen in Klein-Azië van die wonderen en tekenen heeft gedaan. En dat er velen zijn die zijn toegebracht. En dat God tegen hem zei in Korinthe, waar hij lang gearbeid heeft: ik heb u een geopende deur gegeven. Ik heb veel volk in deze stad. Hij vertelt van vijandschappen, maar ook van de overwinning van het heilige evangelie door de Heilige Geest over zondaarsharten, over gevaren waarmee ze bedreigd werden, over vijandschappen, over alles wat de Heere gedaan had. En zie, daar staan wat broeders uit de heidenen, die eertijds geen volk waren en nu Gods volk geworden zijn. Die eertijds niet ontfermd waren, maar nu wel ontfermde zijn. Dat staan ze als de levende bewijzen dat de Heere wonderen doet op wonderen horen. Gij hebt uw roem alom groot gemaakt bij het heidendom. Ze luisteren met klimmende verbazing, want het is een leven vol spanning geweest. Diep ingrijpende gebeurtenissen dat de apostel Paulus heeft beleefd. En als ze dat gehoord hebben, dan vloeien de harten samen. Zij loofden de Heer. En de anderen zullen hebben ingestemd, die daarbij waren, in lof en prijs voor de levende God. Hier is de kerk verenigd in de lof des Heer. Maar dan gaat verder. Gij ziet, broeders, hoeveel duizenden Joden er zijn die geloven. En ze zijn alle ijveraars van de wet hier in Jeruzalem. Want ja, je hebt al heel wat verteld, maar denk erom, het is hier ook niet mis, hier in Jeruzalem. Er is heel wat gebeurd. Want er zijn hier in de loop der jaren is de gemeente ook uitgedijd naar alle kanten. Er zijn duizenden Joden die geloven. En ze ijveren alle voor de wet. Nou ja, dat is niks bijzonders. Niks bijzonders. Ach. Als een mens in het leven te maken krijgt met de Heere, dan, nou ja. Ik zeg niet dat het altijd zo gaat. Dat hangt veel af van het onderwijs dat in het midden der gemeente gegeven wordt. Daar hangt het veel van af. Als natuurlijk altijd verteld wordt dat het zo gaat, dat we allemaal voor de wet gaan ijveren enzovoort, dan gaat het ook zo. Ik hoor eens iemand zeggen, ja mensen, ik zet jullie allemaal aan het werk, dat hebben de vader ook gedaan. Werken. Je komt er vanzelf wel achter dat het niet deugt. Dat je dat niet genoeg is. He? Dus er zit natuurlijk wat in, al gaat het dan niet. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben er altijd al van overtuigd geweest. Zo vroeg als mijn heugenis gaat, dat ik met mijn werken nooit, maar dan ook nooit, nooit zalig meer kon worden. Maar als men dan zo bedoelt, dat je zegt, ja, er zit toch in die mensen gedachten, in zijn bloed, in zijn ziel, zit het er toch voor hem in om een onderwerp en een gestalte en wat ook voor God aan te brengen. Dan zeg ik, het is geen vreemde zaak. Duizenden zijn er die geloven en ze zijn alle ijveraars voor de wet. Want dat wettisch beginsel, doe dat en gij zult leven. Dat zit er wel bij een mens in. Al doet hij dat dan niet in die kleinzielige vorm van ceremoniën en al dergelijke dingen, of zo'n stringente sabbatsheiliging zoals men dat vroeger kende, En dan komt het toch weer op andere dingen openbaar, hè? Dan komt het uit als hij zich zo onrustig voelt omdat hij zijn eigen zo arm voelt. Of omdat hij zo weinig die gestalte heeft die hem zo noodzakelijk voorkomt. Kijk, dat is allemaal vanuit dezelfde wortel. He? Wij zijn alle ijveraars voor de wet. Dus dat is, hoef je nou niet zo raar van te kijken. Je hoeft niet schimpend over anderen te spreken of laag op ze neer te zien. Je ziet, broeder, er zijn de duizenden die geloven. En ze zijn alle ijveraars voor de wet. Maar, die mensen hier, die hebben veel over u gehoord. Ja. Veel over u gehoord. En er is verteld dat u, de Joden, in de diaspora, in de verstrooiing, dat je die Joden leert van Mozes af te vallen. En dat je ze zegt dat ze hun kinderen niet hoeven te besnijden. Of naar de wijze der wet te wandelen. De onderhouding van dagen, maanden en jaren, sabbatten. Allerlei wassingen en reinigingen en ceremonieën. Enzovoort. Daar zitten we een beetje mee in. Kijk, daar heb je het. Onze eerste gedachte. Met Paulus verlegen. Ze zitten er een beetje verlegen mee. Ja. Ja. Och ja, broeder. Wij weten wel hoe je het bedoelt. Wij begrijpen je wel. Jacobus, de ouderlingen. Maar ja, je hebt met meer dingen te maken. Je hebt met mensen te maken. En er zijn duizenden mensen hier, gelovige Joden. Maar ja, daar moet je met zulke dingen niet mee aankomen, hoor. En hebben gehoord, ze zeggen niet ronduit, voor mij draagt dit spreken een klein beetje een karakter van langs een omweg iets zeg. Ik kan me vergissen, we moeten heel voorzichtig zijn, we mogen er niets in leggen, maar het klinkt in de manier alsof ze zeggen willen, ons kent ons, maar er zijn er duizenden hier jongen die hebben. Je hebt het een en ander gehoord, hoe jij bent onder de heidenen. Ja. Dat kan hier niet, hoor. Kan hier niet. Begrijp je? Wij zouden zeggen, ik noem nou maar wat, hè. Je komt ergens en de mensen die weten bijvoorbeeld van je. Er is een ouderling die zegt, ja, een levende man brengt de waarheid af. Maar laat je alsjeblieft niks daarover zeggen, want er is hier niemand in de verzekering. Of er is hier niemand die zijn AOW aanpakt. Of er is hier niemand die, ja, goed, noem maar wat. Die zondags met de auto naar de kerk durft. Ik zal toch eens in zijn oor fluisteren dat hij daar zijn mond over houdt. Dan krijg je de grootste narigheid. Kijk, dat is in het klein zoiets, hè. Maar dit is iets groter. Zij zijn aangaande uw bericht. Of ze het zelf ook gehoord hebben, dat is wel zeker. Of ze altijd alles in het werk hebben gesteld om dat uit te rukken, dat valse zaad. Dat weet ik niet. God weet het. Het waren levende mensen. Ze hebben God geloofd en geprezen over de wonderen die hij gedaan had. Maar een mens is een mens. Een mens is een geboren diplomaat, een politicus. Want ja, Paulus heeft inderdaad dingen geschreven die je dat uit op kunt maken. Als je tenslotte tegen de Galaten zegt, indien gij u laat besnijden, zo is Christus u niet nut. Je bent van de genade vervallen. Dat ze afgesneden werden die u ontroerden. Want het waren geen gewone ongelovige Joden, dat waren ook gelovige Joden. Joden die de naam van Christus noemden. De keerde Farizeeërs. En dan als je zulke uitspraken gedaan, dat ze afgesneden werden die u ontroerde. Mijn kinderken zie ik wederom arbeiden te baren, opdat Christus een gestalte in u verkrijgt. Dat zijn geen kleine dingen. Dat zijn diep ingrijpende dingen. Waaruit blijkt dat Paulus door de Heilige Geest mocht aanvoelen. We gaan of die kant heen. Als we die kant heen gaan, dan is het tenslotte allemaal de dood in de pot met een handje vol dode werken. Leven in onszelf, dan worden we allemaal degelijke, goede, bekeerde mensen die zoveel als mogelijk is trachten te voldoen aan de vereisten. Maar dan gaat de genade onder de tafel. En de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus als onze enige bedekking, die komt hoe langer hoe meer naar de achtergrond. Dat is wel uitgekomen ook. En de kerk van Rome. Maar, dan zitten er toch maar verlegen mee. We zitten er verlegen. Wat is er te doen? Wat is er dan? Hè? Wat is er dan? Hoe moet dat nou eens oplossen? Jacobus, die zou wel een nachtje erover geslapen hebben, denk ik. Met de ouderlingen wel even stilletjes vooraf gepraat hebben. Ja. We zitten ermee, hè. Paulus is een lieve jongen, hoor, een beste man. We zitten er toch wel een klein beetje mee in dat hij nou net met feest hier. Duizenden mensen zijn er. Ja, als ik denk aan die godzalige, die zal die wel zeggen. En die godzalige die, en die bekeerde die, hè? En die doorgeleide die, hè? Ja. Waren toch vroeger allemaal bittere vijanden, fariseeërs, maar nou zijn ze toch ingewonnen voor de genade. Ja. Ik weet niet hoor of dat goed afloopt. Ze zitten ermee verlegen. Net als dat wij bijvoorbeeld zouden zeggen, nou ja, en dat past natuurlijk niet, maar je moet naar de begrafenis. Of je wordt plotseling ergens mee geconfronteerd en je bent er niet op gekleed. Zit ik nou toch mee in hoor? Heb ik nou mijn hoed maar meegenomen? Of had ik nou mijn zwarte pak maar aangedaan? Want ja, bij zo'n gelegenheid, hè? Dan voel je eigenlijk een beetje mee. Nou, zo is dit ook, hè? Ja, daar staan die heiden, het is waar hoor. Hun gezichten straalt de blijdschap af. Dat ze uit de duisternis mochten komen tot zijn wonderbaar licht. Ja, hoe moet je dat allemaal met elkaar in overeenstemming brengen? Ja, ze zeggen wel eens, je kan beter ergens onverlegen dan mee verlegen zitten. Zo is het hier ook. Met Paulus verlegen. Ja, het is jammer. Hij is er. Het is blij. Het is groot wat de Heer allemaal door hem gedaan heeft. Maar ja. Kan dan zo allemaal best waar, het is al waar, maar hoe kunnen we de nasleep van het een en ander zo beperkt mogelijk houden? Wat dan? Wat is er te doen? Het is heel nodig dat de menigte samenkomen. Want ze horen natuurlijk toch dat je er bent. Dat kunnen we niet stilhouden. Nee, de apostel Paulus die is toch wel bekend geworden, wij ten zij. Dat horen ze. Maar weet je wat we nou zullen doen? Laten we het zo doen. Dan krijg je punt 2. Gevaarlijke wegen. Met Paulus verlegen. En nu komen ze op gevaarlijke wegen. Doe dan hetgeen wij u zeggen. We hebben 4 mannen die een gelofte gedaan hebben. Het waren mannen die een klein beetje boven de middelmaat uitkwamen. Het kan meer voor geloftes doen. Dan kun je nummer 6 van lezen. Dan kon je tijdelijk een nazireerschap aannemen. Dan deed je een belofte en dan zou je zo, die tijd zou je van wijn en drank en van bepaalde spijzen onthouden en in zonderheid een afgezonderd leven leiden om je helemaal te concentreren op de dienst en de dingen des Heeren. Men deed dus een belofte. En dan mocht het haar ten teken dat men in die periode het nazireerschap waarnam. Dan mocht het haar in die periode niet geknipt worden. En als er dan een einde aan die periode kwam. Dan moest de priester daar mededeling van worden gedaan dat de dagen vervuld waren. En er moesten behoorlijke zware offers gebracht, dure offers gebracht worden. En als die offers dan gebracht werden, dan mocht het hoofdhaar weer geschoren worden, dan was men weer ontslagen dus van die periode van nazireerschap. Soms had iemand een gelofte gedaan van Nazireërschap, maar was die niet bij machten om de offeranden die daarvoor bestemd waren, om die te betalen, om die te bekostigen. Dan was het ook weer een broederlijke liefdedaad als er meer iemand die meer geld had, als die zei, kom maar mee. Ik zal voor jullie de offer betalen. En dan kunnen jullie de dagen der heiliging afsluiten. En dan ging naar de priester en dan zegt hij, nou zo en zo, de aanstaande donderdag, dan zijn de dagen der heiliging voorbij. Het geld voor de offerdieren is er, dan hopen we te komen. Zo op die manier. Nou, dat had je, vooral onder de christelijke joden, had je dat natuurlijk heel veel nog. He, al die dingen. Ik spreek er nu geen oordeel over uit. De apostel Paulus had zelf ook wel eens een gelofte gedaan en zijn hoofd geschoren. Maar hier staat het zo, zijn een paar, nou ja, laten we zeggen een paar jongens, een paar jonge mannen, goed bekeerd. En die hebben ook een gelofte gedaan. Misschien zijn ze onder een preek wel zo onder de indruk gekomen van de eeuwige dingen dat ze hebben de Heer beloofd en het voor de priester kenbaar gemaakt in de tempel van Jeruzalem, dat ze zoveel dagen of weken geen druppeltje wijn meer zullen drinken, geen bepaalde lekkere spijzen zullen eten, maar in uiterste soberheid en afzondering zich bepalen tot de eeuwige dingen. Zo zal het wel gegaan zijn. Nou, weet je wat we nou doen, jongen? Neem jij nou die vier jonge mannen voor je rekening. Heilig u met hen. Dat betekent, je komt uit buitenland, hè? Ja. Buitenland is toch altijd maar buitenland. Je bent in veel heidense streken geweest. Ach, de bezoedelingen die we overal aantreffen. Was je, vervulde reinigingsplichten, ceremonieel van de wassingen. En dan ga je met die mannen naar de priester. En als jij dan de onkosten betaalt voor de offeranden. Dat ze hun haar weer mogen afknippen, mogen scheren. En dat ze alles mogen eten enzovoort. Het is nou druk in Jeruzalem, druk het feest. Duizenden zijn er op de been. Dan kan iedereen zien dat je persoonlijk in je eigen leven de wet onderhoudt. Dat je toch ook wat de Joden betreft en wat jezelf betreft, dat je nauwgezet de wetten en ceremonieën onderhoudt. Van de heidenen, daar praten we niet meer over. He, dat weet je, dat hebben we toen, hebben we dat afgesproken en geschreven. He, dat ze niets dergelijks zullen onderhouden. Alleen van de hoeren, afgodig of het is bloed, stikt en hoererij. Weet je wel, hè? Dat blijft gewoon van kracht, hoor. Daar komen we niet meer op terug. Als het nou alleen maar dat jij dat nou doet. Dat jij je eigen nou heiligt en dat jij naar de tempel gaat. Pijnlijk, hè? Paulus weet wat gehoorzaamheid is. Hij had krachtens de waarde van het ambt en wat God gedaan had, zou je kunnen zeggen dat hij dan gerechtigd was om te zeggen, ben ik niet een apostel? Ben ik niet vrij? Moet ik me door jullie de wet voor laten schrijven? Maar nee. Hij luistert naar de ouderlingen, de gemeente. Als het gezag daar in die gemeente Jeruzalem. Ik weet zeker dat hij er pijn van gevoeld heeft. Ik weet zeker dat hij even in tweestrijd heeft gestaan. Dat weet ik zeker. Want het had je zo, je zou het wel uit willen schreeuwen en zeggen, nee, als je het verliest. Hij wist wel dat het woord Gods eerst tot de Joden gezonden was. Hij wist wel
dat hij altijd in de synagoge gearbeid had, tot op zekere hoogte. Maar hij wist ook dat hij nergens anders meer verdriet van gehad had dan van die Joden, die van stad tot stad hem achterna gingen en oproer verwekten en de mensen tegen ze opzetten. Godzalige mannen en vrouwen die in feite niet anders deden dan de arbeid des geestes en des evangelies tegenstaan, bemoeilijken, die de zon niet in het water konden zien schijnen, die niet blij konden zijn met die arme sjofele heidenen, die helemaal zo weinig godsdienst hadden en van zoveel dingen helemaal geen verstand hadden. En die misschien tussen de bedrijven door nog in de tuintje aan het werk waren als ze naar de kerk waren geweest, ik noem maar wat. Ja, het hart, dat kun je aanvoelen, dat valt niet mee. Want het zijn gevaarlijke wegen. Goed bedoeld. Tuurlijk, ik spreek geen oordeel uit. In die zin. Het is allemaal zo begrijpelijk. Het is zo verklaarbaar. Omdat we de zaak toch bij elkaar willen houden. Omdat we zeggen, nou ja, maar als nou de wortel der zaak er maar in gevonden wordt, zelfs maar over Christus gaat, hè. Dat, nou ja, dan moeten we de rest maar buiten beschouwing laten. Dat is zelfs moeilijk. Hoe ouder dat je wat, hoe makkelijker wordt erin. Maar ik heb wel eens tegen iemand gezegd, nou, als dat nou het beslag is van zoveel jaar bediening van het evangelie, dus dat is voor mij pannenkoekenbeslag. Als dat nou het resultaat is, stelletje vrome mensen, met zwarte kousen en noem maar op, als dat dan je vrucht is, als dat dan betekent het eronder houden van de mensen, ik wou het ervan. Maar wou dat je wat toch. Je laat alles maar eens een beloop over. Als je gevraagd wordt of wat ook, als je het woord moet bedienen, je bedient het woord en ieder zoekt het maar uit. God is rechter die het beslist. Geen geval, geen zorg, geen licht. Dan ga je daar ook maar niet meer over zeuren. Voor al die dingetjes, dan denk je nou ja. Maar daarom is het wel eens een spanningsveld, hè? Dat valt gewoon op je. Je kunt het al zien. Al heb je nog niks gehoord, dan kun je het al zien soms. Je kunt het al aanvoelen. Het spanningsveld waar je binnen stapt. Het is niet goed, maar er is er net ook een soort dansen dat zich sluit. Je luistert maar liever. Je zegt maar liever niet te veel. Want je voelt het aan, het kon wel eens verkeerd aflopen. Ja, ja. Maar als het toch, ja, dan krijgen we stand van de mens. Ja, maar als het toch echt waar is en het is toch echt Gods volk. Het is toch echt dit en dat. Ja, dat kun je wel zeggen, maar daar is het toch allemaal niet mee op te lossen. Het zijn gevaarlijke wegen. Denk erom, hoor. Ik zeg wel, ik spreek geen oordeel uit. Dat is allemaal goed bedoeld. Maar denk erom, mensen, dat het gevaarlijke wegen zijn wanneer je toe gaat geven. Ik pleit hier niet voor de zonde. Dat heeft er niks mee te maken. Maar over de reine leer der zaligheid. Wanneer je toe gaat geven. Ouderling, diaken, voorganger, man of vrouw. Zoon of dochter, wanneer je toe gaat geven. Er komt wel eens wezen dat je er uiteindelijk weinig mee opschoot en zelf in de gevangenis terechtkomt. En hier weet je uit het woord, och, de Heer heeft alles ten goede. Maar we zijn allemaal geen Paulus, ik niet en jullie ook niet. Je kon er wel eens spijt van hebben. Jongen, had ik maar geluisterd. Zijn zulke gevaarlijke wegen om water bij de wijn te doen. Of om een tijd lang een soort voorstelling te geven. Van ja, ik ben eigenlijk ook zoals jullie. Ik denk er precies één erover, ja. Misschien niet zo kinderachtig, misschien niet zo erg, maar toch, kijk maar hoor. Ja. Vroeger, ja, ik nog niet hoor. Ik heb hem altijd, als ik naar de kerk ga, mijn hoed met de hoed op. Ja, ik weet dat ik in de trein zat. Dus er komt een hele degelijke zwarte man bij me zitten. En die zegt, we gaan misschien, als ik naar uw broek kijk, of uw jas, dan gaan we voor hetzelfde doel op pad. Ik zeg, ik weet het ook niet. Hij zegt, nou, ik moet gaan preken. Ik zeg, ik ook. Maar toen zaten we zo'n poosje te praten. En toen zegt hij, waar is uw hoed? Ik zeg, een hoed? Ik heb geen hoed. Heb je geen hoed? Ik zou je best wel eens een keer willen laten preken voor mij, maar zo niet hoor. Als je nou joh, dan koop ik een hoed. Als je dat graag wil. Het is voor mij geen principe, geen hoed. He? Dus, maar ik keek zo verbaasd, want dat was ik helemaal, ik was een jongen natuurlijk ook. En je was maar oefenen, je ging hier en daar preken, zo'n akelige snethoed op je hoofd. Maar ik wist niet dat dat een punt was, dat wist ik gewoon niet hoor. Dat wist ik niet. Bij ons was het geen punt, dus ja, dan heb je daar nooit je aandacht aan besteed. Dus toen die man dat zei, nou ja, zegt hij, het is voor mij nou niet zo erg. En zeg maar, ik weet zeker als de mensen bij mij in de gemeente, als die merken dat u zonder hoed bent. Nou, hij zegt, dan hoef je niks meer te zeggen. Die man tussen haar, die zit nou al jaren bij de Pinkstergemeente. Met zijn hoed, die zijn hoed ook verloren, denk ik. Maar op een verkeerde manier. Begrijp je? Een raar gaan in het leven. Maar het is gevaarlijk. Ergens is het gevaarlijk. He, je kan je wel een beetje aanpassen, dat is altijd goed. Natuurlijk. Maar als het dan maar echt is, he, dat je zegt, ja, dat is nou de Joden, de Jood en de Grieken, om enige te behouden. Maar als het is om in de pas te komen, he, dan werkt het wel eens als een boemerang. Dat vind ik erg. Ik ken ook een man van grote naam en van grote betekenis in het kerkelijk leven hier in Nederland. Hè, waar mijn zus vroeger wel eens mee meereed omdat ze in de vriendenbetrekking met de kinderen zat. Hè, en dat de man gekheid zat te maken met zijn hoed in de auto. Nou, dat dingetje maar weer opzetten, weet je wel. Want... Terwijl hij hem eigenlijk af had moeten zetten. Omdat er in die kerk... een portie eigen gerechtigde godsdienst huisde met geen pen om te beschrijven, met geen tang om aan te pakken. Kijk, als je dan zo doet, dan kun je wel zeggen de Joden een Jood en de Grieken een Griek, maar dan ben je eigenlijk bezig om de weg nog meer te blokkeren voor de genade en de ontferming gods. Dan hou je een vorm in stand en daarmee hou je dan ook een bepaalde godsdienst in stand. Nee, dat is niet goed. Daarom zijn gevaarlijke wegen voor mensen. Ja. Je kunt wel een eindje meegaan, want we zijn allemaal van dezelfde lap gescheurd. En we hebben allemaal dezelfde boze natuur. En ook werkheilige natuur. En ook goddeloze natuur. Maar ik hoop dat de Heer je wijsheid geeft. Daarom hebben we het ook gezongen. Hè? Om in dat woord te gangen, treden vast te mogen krijgen. En verlost te worden van mensen overlast. Want dan zijn we er allemaal mee behept. Als het maar niet gaat ten koste van de waarheid. Als de waarheid maar niet in dat sopje gedompeld wordt. Maar het is vaak ook nog zo. Dan krijg je op de voorgrond door. Ja, we zijn niet met die tegenwoordige antinomiaanse mensen mee eens enzovoort. Ja. Nee, wat dat betreft zijn we nog onvervalst. Nou, dan denk je, als dat nou de inleiding vormt tot de waarheid die in Christus is. Hij doet het. Paulus doet het. Ik weet zeker dat het een pijn gedaan heeft. Ik weet zeker dat hij wel, het liefst een exemplaar van de gelaten brief onder hun neus gedouwd had. Ik weet zeker dat hij in zijn hart gevraagd heeft, ja, moet ik dat nou doen of moet ik dat nou niet doen? Ja, het is toch het beste, Jacobus, ja. Jacobus en de ouderlingen, ze weten beter de bestaande situatie zoals die hier is als ik. Maar hij voelt wel aan dat de situatie niet direct gunstiger geworden is na de apostelvergadering in Jeruzalem zo lang geleden. En dat de krachten van het judaïsme toch sterker naar boven zijn gekomen. Hij doet het. Paulus heiligt zichzelf. De priester. Hij maakte, en hij gaat vertellen tegen de priester dat de dagen ter heiliging vervuld waren. Zijn een week in de tempel ongeveer. De dagen der heiliging zijn vervuld. Ik dacht vroeger dat dat betekende dat de apostel dat preekte in de tempel. Dat de dagen der heiliging vervuld waren. Maar dat betekent het niet. Het betekent dat hij dus naar de priester ging en hem verkondigde. Vertelde dat de dagen die die vier mannen bestemd hadden tot bijzondere heiligheid. Dat die nu vervuld waren. En dat daardoor het tijdstip aangebroken was om de betreffende offeranden te brengen. Waar hij de financiering voor regelde, apostel Paulus. En dat dan hun haren weer zouden mogen geknipt worden en ze weer gewoon zouden gaan leven. Dus die 7 dagen om zijn gaat niet slecht. Maar daar komen de Joden van Azië. Die zien hem. Die zien hem. Ja, het is opmerkelijk hoor, maar er gebeurt vaak iets op zulke gevaarlijke wegen dat je toch door de man moet rollen. Hè? Ja, dat gebeurt vaak hoor. Je kan op die tanden bijten om je eigen goed te houden. Je kan soms lang goed houden, maar er kan een moment komen dat je opeens zegt tegen iemand. En denk je, oh nou is dat verkeken dat je opeens zegt, nou joh, het spijt me wel, maar ik moet van heel die walgelijke godsdienst niks hebben. Het is voor de mollen en de vledermuizen. Dan heb je misschien, ik weet niet hoe lang jij het goed gehouden, en dan op een gegeven moment, dan komt het eruit. Of ze zien iets. Weet je wel, ze zien iets, dat kan ook. Ze zien iets dat je denkt, hé, heb je nooit geweten? Jij geweten dat hij in de verzekering was of zo, of jij dit geweten dat geweten? Nee, hij heeft nooit geweten. Ja, ik ben erachter gekomen. Ik heb de kwitantie gezien. Je lag op de schoorsteen. Dan begrijp ik ook gelijk dat en dat. Ja. Het is typisch, hè. Maar allicht dat de roet in tegen terechtkomt. Om de een of andere reden. Nou, daar gaan ze in de tempel. Het is bijna gebeurd. Hey, daar komen die Aziatische Joden aan. Hey, die vijanden. Die bittere galg. Die altijd aan het stoken zijn geweest. Hé, hey, hoe durft hij? Dan loopt hij hier in de tempel, heb hij daar aan het preken geweest. Dat niks te betekenen allemaal meer heeft. Al die rechten en die inzettingen en die ceremonieën en die wassingen. Die reinigingen en die beloftes, die aparte dagen en feesten. Die allemaal streep doorgehaald. Moet daar zien lopen de huichelaar. Met die Nazireërs. Nee, ze beginnen opeens te roepen, gij Israëlitische mannen, kom te hulp. Dit is die nou, dit is die kerel die tegen het volk en de wet en tegen deze plaats heeft gesproken. Tegen deze plaats, Jeruzalem, ja, had Paulus wel gedaan. Je had al verteld dat het hele Jeruzalem niks meer betekende voor God. Het is het Jeruzalem dat dienstbaar is met haar kinderen. Dat er een ander Jeruzalem is, dat boven is, dat vrij is. Opeens komt die opgekropte, smeulende, verborgen haat en tegenstand, die komt openbaar. Je zou zeggen, ach mannen, waarom heb je toch zo ver laten komen op die gevaarlijke wegen? Maar dat zien we achteraf, dat is de weg des Heren geweest. Maar als mens zijnde zou je zeggen, had toch resoluut partij gekozen. En had gezegd, hoor eens Paulus, er zou wel het een en ander gepraat worden, jongen, dat weten we maar. Maak je geen zorgen hoor. We staan achter je. Voor 100%. Want je weet hoe de zaken staan hier. Nou proberen ze het goed te krijgen. En het loopt uit de hand. Het loopt uit de hand. Waar zijn ze nou? Waar is nou Jacobus en al die andere mannen? Zijn goed, zijn bekeerde mensen. Daar gaat het niet om. Maar waar zijn ze nou? Hun zitten nog fijn thuis. Jacobus is een algemeen achterswaardig mens in Jeruzalem. Zelfs de fariseërs, die hebben nog respect voor hem, zo heilig is hij. Maar wat moet er nu gebeuren? Daar loopt dat akelige ventje daar, die daar bij ons de zaak op stelte heeft gezet. Die er wel eens gedacht hebben dat we hem dood gestenigd hadden, maar hij blijkt nog te leven.
Die kerel, die is hier nou en die heeft nooit anders dan kwaad geprofiteerd tegen deze plaats en tegen alles en nog wat. En nou durft hij hier in de tempel te komen. Hij heeft ook die Grieken in de tempel gebracht, dat is niet waar, maar dat denken ze gewoon. Als dat de Trofimus de Efeziër met hem in de stad gezien, welke ze meenden dat Paulus in de tempel gebracht had. Dat dachten ze maar, want dat had Paulus niet gedaan. Heel de zaak komt in rep en roer. Alles raakt in de war en ze proberen hem de gemeenheid om hem in het gedrangen, in het geweld, om hem de genadeslag te geven. Oeh, wat zullen ze erop geslagen hebben. Want denk erom, Jacob, die ellendige Jacob, die bedelaar, nog vol met zweren ook, vol met gebreken. Denk erom, dat als de godsdienst doorkrijgt hoe de zaken erbij staan, dat Jacob in Gods handen is en dat hij zalig wordt uit louter genade, als ze dat doorkrijgt. Oh. Denk nou nog zo? De mens kan alles hebben, de mens zit stikvol van liefde en tegen alle mensen. God wil dat alle mensen zalig worden, maar Jacob niet. Dat is hierop luid. Die het nergens mee eens zijn, die alles overboord gooien, die overal een streep doorhalen, die, daar heb je niks aan. Die moet het eerst opgeruimd worden. Dat is de werkelijkheid. Vandaag de dag nog, al ligt het verscholen onder de as. Maar hier vliegen de vlammen er in een ogenblik uit. Oh, ze zochten hem te doden. En het gerucht dringt door tot de overste van het garnizoen. En die moet er aan te pas komen. Met een troep soldaten. En ze stormen erop los. En hij greep. Paulus duwt die vechtende mensen weg. Bindt hem met twee keteren. En vraagde wat er aan de hand was. En één riep dit en de ander wat anders. Maar ik kon er niet uitkomen. Ze zijn lijken wel hysterisch geworden. Dat is ook een mens. Dat is een mens. Een mens wordt beslist hysterisch. Als hij hem geen gelijk geeft in zijn godsdienst. Wordt hysterisch. Alles gaat eraan. Vriendschap, familiebetrekking, huwelijk, verhouding, vader en kinderen. Alles gaat eraan. Als God het niet verhoeft, dan is de mens hysterisch. Is het? Hij brandt gewoon. Hij wil gelijk, hij wil waarde, hij wil alles. Ja, hij duwt die mannen opzij die hem daar in zijn gezicht trachten te slaan en te schoppen. En hij bindt hem. En ik kan er niet uit wijs worden wat ze zeggen. Zo wordt er gebruld en geschreeuwd. Naar de legerplaats. Vooruit. En als ze bij de trappen komen, dan moeten ze de arme man, tja, moeten ze de arme man gewoon dragen. Dragen. Omdat ze proberen de stukken eraf te trekken. Terwijl die loopt, proberen ze hem nog te grijpen. En ook konden ze hem, hij werd gewoon naar stukken gescheurd. Daar waren die leeuwen in die leeuwenkuil nog vrij tamme beestjes bij vergeleken. Bij de mens. De mens. De afloop valt tegen. Ja. Denk erom, mensen. We kunnen wel eens wat proberen. We kunnen wel eens geduldig zijn. We kunnen wel eens langmoedig zijn. We kunnen wel eens zeggen, nou ja, waarom zoveel als in ons vermogen is dit of dat. De reine leer der zaligheid, die moet tevoorschijn komen door het vuur en door de brand heen. Zal gebeuren. Dit moest allemaal zo wezen. De Heer brengt het op zijn plek. Er zal ook in Rome getuigenis worden gegeven van dat eeuwig evangelie. Maar naar de mens gesproken zou je zeggen, want wij hebben niet in de verborgen raad des Heren gezeten. Nou, Paulus. Nou, Jacobus, ouderlingen. Het is anders uitgepakt dan wat je gedacht had, hè. Toen je dacht het is voor elkaar, zo hebben we tenminste nog een draaglijk poosje met elkaar. Ook met die Paulus, met die heidenapostel. Zo kunnen we nog zien, misschien op een paar goede dagen tegemoet zien, van goede samenkomst. Hij moet toch maar spreken voor ons ook, als hij dat wil. En al die plannen, daar is helemaal niks van terechtgekomen. Het tegendeel gebeurt. De afloop van verschrikkelijk tegen. Want ja,
al trekt een wolf een schaapsvel aan, blijft een wolf. En al is een slang nou nog zo mooi aan het praten, het is een slang. O, hoe zalig is het volk dat het geklang kent. Ik zeg het vaak, als een biddeloos en dankeloos in mezelf. Heren, maak ons eerlijk voor uw aangezicht. Wij oneerlijke schepselen, wij mensen. Als we de Joden een Jood en de Grieken een Griek mogen zijn, laat het dan in een eerlijke weg zijn. Maar bewaar ons dat die verkeerde leer, dat die geen aanleiding neemt om versterkt te worden uit onze woorden of uit onze daden of uit ons leven. Daarom, gemeente, hoop ik dat we bij die leer mogen blijven en daardoor mogen leven. He? Want weet je wat het nou ook zo erg is? Hier konden ze niks zeggen. Dit was pure vijandschap. Maar denk erom dat ze nog vrolijker zijn als ze werkelijk zien. Hé, hey, daar hebben we hem. Die of die. Met zijn mooi praat. Met zijn geloven, met dit en met dat. Hè? Ja, ja. Nou komt de aap eens uit de mouw. Aan de ene kant mooi praten en aan de andere kant leven in de ongerechtigheid en in de goddeloosheid. En dat kan de mens wel eens aanvliegen. Je zegt, o Heere, laat dat toch niet geschieden. Hou ons met al onze gebreken en ellendigheden toch vast. Dat we niet in de strik des duivels, in een leven der zonde, des doods en des werelds openbaar komen en blijven wandelen. Want dan is de blijdschap nog groter. Dan zegt men, dat komt ervan. Begrijpt u? En om nou zo geleid te mogen worden als gemeente, als voorganger, als ieder in zijn eigen stand die de Heer hem geeft, hè, om voorzichtig te mogen zijn als de slangen, oprecht als de duivel. Om niet toe te geven waar het niet mag. Om niet te buigen waar we alleen voor God moesten buigen. En om ons niet op gevaarlijke wegen te begeven. Al zitten we ze met ons verlegen, niet op gevaarlijke wegen, want de afloop van die woorden. Slaat hem dood, trap hem eruit, schop hem weg. Dat is het einde. Terwijl we denken de situatie gered te hebben, staan we voor een grote ontnuchtering. De Heere geven ons wijsheid in alle delen. Amen.